Wij moeten het ook nog even hebben over de Levieten in het algemeen. Dat wil zeggen heel die stam van Levi. De priesterlijke stam, hoewel slechts de familie van Aaron uit die stam het priesterambt vervulde. Maar er wordt nu eenmaal gezegd dat de stam van Levi, alle Levieten, aan Aaron, maar dat was de stamoudste, aan Aaron gegeven wordt, alle Levieten worden aan Aaron gegeven en de priesters gegeven tot hulp. Vandaar dat als er helemaal geen priester is, dan vervalt de verantwoordelijkheid vanzelf naar de Levieten. Dat is bij de Joden vandaag nog zo, je moet er altijd om grijnzen, want er is natuurlijk onder de Joden niemand die kan aantonen van wie je afstamt. Die registers zijn er niet, maar in de synagoge schijnt men priesters nodig te hebben. Dus als er nou iemand onder de Joden Kohen heet, dan is die automatisch priester omdat hij zo heet. Want Kohen betekent immers priester. Maar als ze zo iemand niet kunnen vinden, dan is de tweede keus iemand die Levi heet. En onder de Joden zijn die er uiteraard wel. Die moeten dan die functie vervullen, want ze worden geacht om een Leviet te zijn. Wat natuurlijk net zo min bewezen is, maar goed. Maar ze hebben wel die volgorde. Eerst priesters en als die er niet zijn, Levieten. Maar in het algemeen, de priesters waren verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. Maar ze werden geacht, de topambtenaren te zijn, om zo te zeggen. Maar ze hadden tot hulp de hele rest van de stam van Levi. En voor een belangrijk deel waren ze allen aan dezelfde regels onderworpen. Dat wil zeggen, hadden ze geen eigen grondgebied, leefden ze van de tienden en wat het allemaal maar wezen mag. Kortom, de Levieten in het algemeen werden geheiligd, apart gezet om zo te zeggen voor de dienst aan de Heer. U leest dat in nummer 1 vers 47 tot 54 bijvoorbeeld. En in nummer 3 vers 6 tot 16... En uitgebreid ook in nummer 18, vers 1 tot 7. En in nummer 26, vers 57 tot 62. En nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk, want het komt ook in de geschiedenis nog alles voor. Maar waar ik u mee naartoe neem, toch is naar nummer hoofdstuk 3. Kijk, in hoofdstuk 4 vind je de verdeling van de stam van Levi in verschillende families met verschillende verantwoordelijkheden. De ambtsverdeling der Levieten, dat is nummer 4. Maar het gaat mij nou om nummer 3, waar boven staat de telling van de Levieten. En dat zal wel zo wezen, maar er is natuurlijk meer aan de hand. Ik lees uit nummer 3 vanaf vers 5. En de Heere sprak tot Mozes, want het gaat allemaal via Mozes, het is allemaal ondergeschikt aan Mozes, nog steeds. Hè? De Heere sprak tot Mozes zeggende, doe de stam Levi naderen en stel hem, de stam dus, voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem dienen. Dat is dat op zich niks bijzonders, want Aaron was uiteraard het hoofd van de stam van Levi. Aaron was trouwens ouder dan Mozes, als het er helemaal over gaat. Dan had hij dan een positie die wat ondergeschikt was aan Mozes. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar doe de stam van Levi nader voor het aangezicht van Aaron, van de priester Aaron, opdat zij hem dienen. Dat wil zeggen, de Levieten worden daarmee de dienaren van de priesters. Vers 7, dat ze waarnemen zijn wacht. Zijn verantwoordelijkheid betekent dat gewoon in de praktijk hoor. Dingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, waar ze op moeten letten. Zijn wacht. En de wacht der gehele vergadering voor de tent der samenkomst om de dienst des tabernakels te bedienen. En dat ze al het gereedschap van de tent der samenkomst en de wacht der kinderen Israëls waarnemen om de dienst des tabernakels te bedienen. Gij zult dan aan Aaron en aan zijn zonen de Levieten geven. Zij zijn hem gegeven uit de kinderen Israëls. Dat is wel aardig, want het betekent dat de Levieten genomen worden uit Israëls, uit de stammen Israëls, om Aaron te dienen. Maar uit de Levieten was Aaron zelf al genomen en zijn huis enzovoorts. Je vindt dus een bepaalde hiërarchie, daar kan je een lange lijst van maken eigenlijk. Hè. Je kunt zeggen, heel Israël is dat priesterlijke volk, maar binnen Israël is Levi de priesterlijke stam. Maar binnen die stam van Levi is weer één familie, ik weet meer niet zo gauw welke familie het was. Kohatieten geloof ik. Maar het zijn allemaal van die hieten en tieten en mieten. En ik kan ze allemaal niet. Dus we gaan uit elkaar houden. Het begint trouwens al laat te worden. Dus vooruit maar weer. Maar uit een van die families was de priestelijke stam. Maar binnen die familie was het weer het huis van Aaron. En binnen dat huis van Aaron, dat waren dus de echte priesters, wordt nog het onderscheid gemaakt tussen de priesters in het algemeen en de familie van Aaron, namelijk het huis van de hoge priester. En binnen dat huis van de hoge priester heb je dan nog de hoge priester zelf. Dus dat herhaalt zich, het is gewoon één grote piramide met van bovenaf naar beneden steeds een bredere laag. Elke bredere, lagere laag is onderworpen aan dat wat daarboven was, uiteraard. Het is gewoon een hiërarchie. En zo'n positie, zo'n hoge positie binnen Israël, neemt de gemeente nou eenmaal in. En in de gemeente heb je ook onderscheid. Ik aarzel altijd om het te zeggen, maar het is natuurlijk toch zo. God heeft aan de gemeente en binnen de gemeente gegeven. Sommigen tot dit en sommigen tot dat. En die zouden ook voorgangers zijn, dus vooruit maar weer, zijn herders. En daarna zei Petrus, maar die staan weer onder de opperste herder. Dus, en dat is het hoofd weer van de gemeente. Die rangorde die blijf je houden, dat verschil is er nou eenmaal. Ik weet niet, wat Den Uyl ons allemaal heeft geprobeerd wijs te maken in de 60e jaren, heb ik sowieso nooit zien zitten. Weet je wel, alle mensen allemaal gelijk, allemaal hetzelfde. Hè? Als ik door Elburg kom, broeder, dan rijd ik langs het weggetje en er staat er een gebouw, staat op Unive. En dan denk ik altijd aan Dr. Anders Jeden UTB. Unive, zo had hij de Nederlanders willen indelen. Eenheidsworst is dat eigenlijk. Unive. Daar ben ik dus niet verzekerd. Daar ben ik dus niet verzekerd. Nee. Unive. Wij zijn niet allemaal gelijk. Godzijdank niet. Ik moet er niet aan denken dat wij er allemaal zo uitzagen als. Als u, zou ik maar zeggen. He? Daar is toch geen aardigheid meer aan, toch? Echt. Verschil moet er wezen. En ook in rangorde. Ik heb daar niet de minste problemen mee. Ik zeg altijd, ik ben blij dat ik een bestuur boven me heb. Zolang ze zich niet met al te veel zaken bemoeien. Is dat... Mogen ze er zijn, zal ik maar zeggen. Zo is dat toch. Heel simpele zaak. Nou, dat is, rangorde dus. Gij zult aan Aaron en zijn zonen, dat zijn de priesters, de levieten gegeven. Ze zijn hem gegeven uit de kinderen Israëls. Maar het zal u duidelijk zijn dat uit andere plaatsen ook gezegd wordt dat de heidenen, de volkerenraden, zouden Israël dienen. Dan zijn we ondergeschikt aan Israël en dan wordt heel Israël als priestelijk volk beschreven. Vers 10. Maar Aaron en zijn zonen zult gij stellen dat zij hun priesterambt waarnemen en de vreemde die nadert zal gedood worden. Laat niemand anders zich daarmee bemoeien, want ze zijn van Gods wegen aangesteld en een ander haalt de doodstraf op zijn hals als die zich ermee bemoeit. Dat is nogal wat dus, hè. En dan vers 12. Want daar staat, en ik zie ik. Dat wil zeggen, de Heer zegt dat het zo is. Ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen, nou ja, die ene stam, in plaats van alle eerstgeborenen. In plaats van allen eerstgeborenen. Niet tenminste eerstgeborenen enkelvoud, dus zou je moeten lezen in modern Nederlands, in plaats van elke eerstgeborene. En dat wil zeggen, niemand uitgezonderd. Niet maar alle eerstgeborenen, want daar zou er nog een uitzondering kunnen bestaan. Maar het is gewoon in plaats van elke eerstgeborene. Hetgeen in de praktijk betekent dat de levieten in het algemeen de plaats van de positie, de verantwoordelijkheid van de eerstgeborenen onder Israël zouden innemen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waarna je natuurlijk nu nog kunt vragen, maar wat was dan de verantwoordelijkheid van de eerstgeborenen? Wel, diezelfde verantwoordelijkheid die nu overgenomen wordt door de levieten. Als hoofd van het huis waren ze in godsdienstige zin verantwoordelijk naar God toe. Ze vertegenwoordigden de hele familie bij God. Zo zit het nou eenmaal. In elk opzicht. En of het nou koningschap of priesterschap genoemd wordt, maakt niet uit. Het is gewoon in elk opzicht. En dat is het dan. Zie? En die hele dienst van de levieten, inclusief die van de priesters, wordt dus hier van de eerstgeborenen van Israël weggenomen. Als je in Genesis leest, dat is de dagen van voor Israël, daar vind je ook dat mensen op eigen houtje offers brengen, altaren bouwen, weet je veel wat. Ze doen dat in de eerste plaats als hoofd van hun huis, of althans van degene die zij vertegenwoordigen enzovoorts. Maar het wordt nu weggenomen, het wordt gegeven aan de officiële instantie en dat is dus de stam van Levi. En binnen de stam van Levi worden bepaalde dingen weer weggehaald en gegeven speciaal aan, laten we maar zeggen, eenvoudig de zonen van Aaron, de priesters dus. Met andere woorden, wat de levieten en priesters waren, was in feite gewoon eerstgeborenen. In de zin van het eerstgeboorterecht met de verantwoordelijkheid die daarmee samenhangt. Dat gaat zelfs heel sterk, maar er zit nog wat aan vast, dat staat er ook meteen bij in vers 12. Namelijk, ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen in plaats van elke eerstgeborene die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls. En hier wordt dat eerstgeborene inderdaad zo ver mogelijk teruggebracht naar het begin, het laagste niveau, namelijk al wat de baarmoeder opent. Dat is de vaste uitdrukking, die komt talloze malen tegen, komt talloze malen voor in de wet. Al wat de baarmoeder opent. Daar staat ook het woord eerstgeborene bij, maar dan niet in de zin van degene die het eerstgeboorterecht heeft, maar gewoon ook letterlijk al wat de baarmoeder opent. Het gebruik van de uitdrukking impliceert automatisch dat het woord eerstgeborene, zoals wij het in het Nederlands kennen, dit dus niet betekent. En dat het niet noodzakelijk de eerste is die geboren wordt. Want daar is de andere uitdrukking voor. Al wat de baarmoeder opent, gerekend dus eerstgeborene vanuit de moeder. En daarvan staat, al wat de baarmoeder opent, is van mij, zegt de Heer. Vele malen met allerlei wetten over mensen, dieren, ezels, weet je veel. En zelfs wat de opbrengst van het land betreft, dan heet het niet al wat de baarmoeder opent, uiteraard. Maar niettemin de eerstgeborene daarvan is bestemd voor de Heer. En dan staat er achter, en, maar dat lees ik gewoon als namelijk. Namelijk de levieten zullen van mij zijn. Normaal is het, elke eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heer. Dat is de vaste uitdrukking. En nu wordt die veranderd in de levieten zullen mijn zijn. Maar in die positie van eerstgeborene. Waarmee dus ineens, in één klap, de natuurlijke geboorte en de volgorde daarvan wordt overruled, gepasseerd, hoe zeggen ze iets, overheerst, doordat de Heer ingrijpt en zegt, ik maak zelf al uit wie mijn eerstgeborene is. En dan is het al wat de baarmoeder opent, goed, dat mag dan de laagste norm zijn, ik ga er overheen, ik neem gewoon de stam van Levi. En daarmee uit. God kiest dus zijn eerstgeborene. En dat is natuurlijk op zich niet nieuw, want dat was de geschiedenis van Genesis dus weer. Hè? God wijst er zelf al aan. Het beloofde zaad of wat het maar wezen mag. Niettemin wordt op het thema doorgegaan hier, want vers 13 zegt, want alle eerstgeborenen, daar gaat hij weer, elke dus, hè, elke eerstgeborene is mijn. Van de dag dat ik alle eerstgeborenen in Egypteland sloeg, heb ik mij geheiligd, alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot de beesten, zij zullen mijn, dat wil zeggen van mij, zijn. Spreekt de Heer. En daarna krijg je dus dat hele systeem dus ook systematisch toegepast. Namelijk, de Heer zegt vervolgens in vers 15, tel de zonen van Levi naar hun huis en hun vader, naar hun geslacht, al wat mannelijk is en van een maand oud en daarboven zult gij tellen, enzovoort. De levieten moeten geteld worden. Daarna lezen wij in vers 40, en de Heer zei tot Mozes, tel alle eerstgeborenen wat mannelijk is onder de kinderen is als van een maand oud en daarboven en neem het getal hun namen op. Dat wil zeggen, de levieten moeten geteld worden en de eerstgeborenen moeten geteld worden en die worden tegen elkaar uitgewisseld. Omdat de levieten de functie van de eerstgeborenen overnemen. Vers 41. En gij zult voor mij de levieten nemen, ik ben de Heer, in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten der kinderen Israëls, Mozes dan telde, gelijk als de Heer hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls en alle eerstgeborenen die mannelijk waren in het getal der namen van de maandhoud en de bovenaren getelden waren. 22.273. Hebben u die? Dat is een probleem, want waar staat dat nou? Einde van vers 39. De levieten waren 22.000, blijkbaar op de kop af. Want je kan niet zeggen dat is een afgerond getal, want daartegenover komt op hetzelfde niveau het getal van de eerstgeborenen en dat is niet een afgerond getal, tenzij dan dat het er waren 22.273,5. Bij de andere inzien, dat lijkt me toch tamelijk onmogelijk. Dus het waren 22.273. En die andere, de levieten, waren er dus exact de man af. 22.000, hetgeen op zich al een wonder genaamd mag worden. Waarom dat getal gaat het uiteraard wel. Daarna wordt het iets ingewikkelder waar je gemakkelijk in kan blijven steken. Want hoe moet dat nou? De Heer sprak tot Mozes zeggende: neem de levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. Maar dan hou je er wel 273 eerstgeborenen over. Die dan toch nog gewoon eerstgeborenen zijn. En dat was niet de bedoeling. En daarom krijgen ze een afkoopsom, heette de gouden handdruk. Of een, nee, we ze moeten betalen. Maar er staat in vers 46, aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls. Gij zult voor elk hoofd 5 sikkels geven, naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen. Die sikkel is 20 gera, dus samen is dat 25 gera, is 100 gera de man. Zodat als ze betaald hebben, hebben ze 27.000, hoeveel was het ook alweer? 27.300 gera betaald. Ook wel genoemd 1365 sikkelen. Reken het maar eens na als u een weekje vrij hebt of zoiets. Waarna we ons afvragen wat dat nou weer voor rare aantallen zijn allemaal. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dat niet kunnen vinden. Het getal 273 kom ik in de Bijbel niet meer tegen, nergens, in geen enkel verband. Zelfs niet in getalswaarde van woorden kom ik het nog tegen, maar dat betekent ook daar niks. Ik kan er absoluut niks over vinden, waardoor ik maar besluit dat het daar dus ook niet om gaat. Want veel meer in het oog lopend dan die 273 die overschieten, is gewoon die 22.000. En aan het eind van het verhaal, en daar gaat het ongetwijfeld toch om, heb je 22.000 eerstgeborenen. Nou ja, levieten. Die uitdrukkelijk de positie van eerstgeborenen hebben gekregen. Want eerstgeborenen zijn er daarnaast niet meer. Althans niet binnen dit religieuze priesterlijke verband, zal ik maar zeggen. Ze zijn er niet meer. En die 273 zijn weggewerkt, zijn gelost. En opgebrachte geld ging inderdaad naar de priesters, naar de zonen van Aaron. Maar die 22.000 is toch wel aardig, want dat getal 2 in de Bijbel vind je uitdrukkelijk terug bij de eerstgeborene. Dat dubbele deel, weet u wel, drukt zich ook uit in het getal 2. Vandaar dat het woord voor eerstgeborene, begoer, van bagar, eerstgeboren worden of zo, of het eerstgeboorterecht krijgen. Begoer, bagar, geschreven wordt met een 22 en een 200 in die volgorde. 222, dat is allemaal tweetjes. En 22 en 200. Cijfer, in cijfers. In letters, de betekaf en de resh. Maar goed, het doet maar weinig ter zake. De aardigheid is ook dat diezelfde letters, maar dan in een andere volgorde, dan krijg je berach of zoiets. Berach, berach. Wordt vertaald met zegenen, of zegening ontvangen, kan ook. Maar ook met knie. En dus knieën en ook knielen, op de knieën gaan. En dat is allemaal beschrijving van de positie van de eerstgeborene, die knielt, zich onderwerpt aan iemand die boven hem staat en door wie hij gezegend wordt. Zie? Dat is ongeveer het beeld wat ons wordt voorgehouden. Het woord, een ander woord met diezelfde samenstelling, dezelfde letters zijn, gebar, wordt vertaald of met overvloed. Hetgeen heel goed past in het geheel, want dat is wat de eerstgeborene ontvangt, overvloed. Of het wordt vertaald met nu in de zin van reeds. Al. En dat is ook eerstgeboorte, dus men komt reeds, men komt als eerste. Het is wel wat vroeg, maar goed, dat hoort bij een eerstgeborene zo. Men wordt precies, dezelfde letters worden gebruikt ter aanduiding van dat begrip. En dan heb je nog het begrip horseman, vertalen de Engelsen. En dat lijkt me een pracht van een vertaling, want wij weten niet of het een ruiter is of iemand die op de wagen zit en het paard leidt. Maar horseman. Houd maar op een ruiter, maar het had ook een koetsier kunnen zijn. Maar de paarden zijn nou eenmaal een uitbeelding van heerlijkheid en van majesteit. Wij kennen zelfs in de Bijbel de uitdrukking het paard zijner majesteit. Zacharië 9 is geloof ik, of is het 10, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval daar in de buurt. Maar ze zijn allemaal begrippen voor dat eerste geboorterecht. Omdat erin opgesloten zit koningschap en priesterschap enzovoorts. Nou goed, meer heb ik daar niet over te zeggen, maar het is natuurlijk toch van groot belang te zien dat deze figuren, deze levieten, de functie van eerstgeboren innemen en op grond daarvan zijn zij priesters, niet koningen, hoewel de hoge priester een kroon draagt dan, maar als deze dingen losgemaakt worden weer van het oude verbond, dan kom je dus automatisch terecht bij de eenwording van al deze begrippen bij elkaar en dus bij de koning, de priester, de eerstgeborene of hoe het allemaal maar genoemd mag worden, want er zijn nogal wat termen voor. En daar wil ik me dus, zit weinig anders op, ik heb weinig tijd meer, daar wil ik me dus tot slot mee bezighouden met enige uitdrukkingen in het Nieuwe Testament die in de praktijk verwijzen naar precies deze dingen. En u dient vooral te begrijpen dat deze levieten, deze priesters in de eerste plaats logischerwijze, ook op chronologische wijze trouwens, een beeld zijn van de gemeente uit onze dagen. Per slot, en dan kom ik vanzelf bij zo'n woord terecht, Hebreeën 12 zegt dat wij zijn toegevoegd aan, vers 23, Hebreeën 12, zijn toegevoegd tot de algemene vergadering, namelijk, er staat en, maar ik lees hem als namelijk. Namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen en de geesten de volmaakte rechtvaardigen enzovoorts. Nou kijk, de gemeente wordt beschreven als de gemeente van eerstgeborenen. Dat wil zeggen dat de gemeente collectief eerstgeboorterecht ontvangt. Dus een goede reden voor, wij zijn de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond en dus zijn wij de eerste gelovigen die eeuwig leven hebben ontvangen. Nog anders, wij zijn de eerste gelovigen die wedergeboren zijn. Want, voor alle duidelijkheid, Abraham was wel een gelovige, maar hij was niet wedergeboren. Dat kon namelijk niet. Men kon hooguit de Heer volgen in de wedergeboortes, Matthäus 23. Matthäus 21. Maar de Heer was nog niet wedergeboren, dus Adam was het ook niet. En Abraham was het niet, en Mozes was het niet, en Aaron niet, en David niet. Kortom, die wachten op de opstanding en meer in bijzonder op de komst van de Messias. Dat wil zeggen, in zijn opstanding uiteraard. En daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. Wij zijn toegevoegd aan, of gekomen tot, de algemene vergadering. Maar algemene vergadering is de term ter aanduiding van de volksvertegenwoordiging. Zelfs in het Nederlands. Het is een pracht van een vertaling. Want wij kennen in Nederland de algemene vergadering der Staten-Generaal. Dat is de Eerste en Tweede Kamer, de ministers, zelfs inclusief de koningin enzovoort. Algemene vergadering, dat is de complete regering wat je er maar bij kunt denken. De volksvertegenwoordiging als zodanig. Dat is wat de term algemene vergadering nou eenmaal betekent. In Nederland in elk geval, maar de Griekse term betekent dat ook. Het is dus de regering. Kortom, als het in Israël zou zijn, dan zou het zijn de raad van 70 oudsten. Zoals aangesteld door Mozes, maar op aanwijzing van Jethro, de koning en priester van Midian. We hebben die nog. En als het onder de Joden zou zijn, dan zou het zijn het Sanhedrin. Want die wordt geacht een overblijfsel te zijn of een herinstelling te zijn van de Raad van Oudsten uit een verder verleden. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Want de Sanhedrin staat onder leiding van een hoge priester, omdat men nu helemaal geen koning heeft. Maar eigenlijk had de koning aan het hoofd van die Raad van Oudsten moeten staan. En dus van het Sanhedrin. En dus is het wel aardig om de Heer Jezus en Caiaphas tegenover elkaar te zien voor dat Sanhedrin, als u begrijpt wat ik bedoel. Als er iemand voorzitter van die raad zou moeten zijn, zou het de Heer moeten zijn. Als de koning en niet die priester Caiaphas. Maar dat terzijde. De algemene vergadering. Dat is de regering, dat is de raad van oudsten. Dat zijn dus eerstgeborenen. Misschien geen koningen, maar dan toch delend in de heerlijkheid van de koning enzovoorts. En dus ook per definitie priesters. Daarna staat er tot de algemene vergadering. En de gemeente. Dat woord gemeente hebben de vertalers uitgevonden. Het standaardwoord was trouwens altijd gewoon kerk. Maar omdat de vertalers bang waren dat we dan bij het woord kerk zouden denken aan de Rooms-Katholieke kerk, omdat er officieel geen andere was voor de dagen van de reformatie, heeft men een ander woord bedacht. En omdat de gemeente nou eenmaal, de kerk dus, nou eenmaal een eenheid zou zijn, heeft men het woord gemeente uitgevonden. Wat goed is, want de echte gemeente is inderdaad een gemeenschap. Hebben die nog? Tot zover. Maar wij hebben gewoon geen Nederlands woord ter dekking van het Griekse woord ecclesia. Het woord kerk is dat niet. Dat is een verbastering van een woord dat betekent behorend tot curios. Aan de Heer toebehorend, maar dat heeft men ook maar een keer uitgevonden. En het woord gemeente heeft men ook uitgevonden. Wij hebben geen ander woord voor ecclesia. Of het zou toch weer worden de algemene vergadering. Want als je in het Grieks zou vragen wat is de ecclesia, dan is het antwoord de algemene vergadering. Het zijn gewoon synoniemen. En er wordt dikwijls ook op gewezen dat de term ecclesia de vaste aanduiding was van de rechtgevende vergadering, heet dat. Maar het is in de praktijk de volksvergadering in de Griekse koninkrijken. Dat waren kleine koninkrijkjes van één stad met een koning. En uit het volk werden door de koning mensen aangewezen. Kom jij er maar bij, kom jij er maar bij. En gezamenlijk bespraken zij de gang van zaken in het koninkrijk. En maakten zij en handhaafden zij de wetten. Dat is gewoon de regering. Dat is de ecclesia. En dat is het woord wat de Bijbel gebruikt in het Nieuwe Testament voor de gemeente, zoals wij die kennen. Niettemin, de Bijbel gebruikt hetzelfde woord ook in de Septuaginta, in het Oude Testament dus, voor Israël. Als vertaling van het woord kahal. Maar kahal, dat begrijpt elke Engelsman, betekent to call, those who are called, geroepen uit het volk, precies zo, geroepen uit het volk en inderdaad om het volk te vertegenwoordigen bij en met de koning. Dat is het hele verhaal. En dat is dus wat Israël zou zijn en ook zal zijn in de toekomst. Maar wij als eerstelingen uit Israël hebben zeker deze positie. Een fase hoger in de piramide van de rangorde, maar zo is het nou eenmaal. De gemeente bestaat dus inderdaad weliswaar uit alle gelovigen uit onze bedeling. Maar het woord zelf betekent veel meer. Het geeft meteen onze werkelijke positie aan. Die van volksvertegenwoordiging en dus als betrokken in de heerschappij van het koninkrijk. Van Christus, dan wel van God uiteraard. Maar dat stond er nu al twee keer en nou komt hij nog een keer. Tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Want gemeente der eerstgeborenen is gewoon één pleonasme. Het is twee keer hetzelfde. Ieder die deel uitmaakt van de ecclesia, maakt dus deel uit van de raad van oudsten. Je komt alleen het maar weer aan de Israëlitische raad van oudsten. Hè? Ze zijn een volksvertegenwoordiging, zij zijn oudsten en daarom vormen zij die ecclesia. En hier dus ook, wij maken deel uit van de gemeente, want wij zijn eerstgeborenen. Het is gewoon hetzelfde, je bent eerstgeboren, dus maak je deel uit van die gemeente, ecclesia van eerstgeborenen, waarbij het woord ecclesia natuurlijk letterlijk ontleend is aan het Grieks. en aan de Griekse cultuur. Maar waarbij het woord eerstgeborenen vanzelfsprekend ontleend is aan het Hebreeuws en dus de Hebreeuwse cultuur. Aan het Oude Testament dus, rechtstreeks. Nou, duidelijker kan je het niet zeggen en de vertaling Algemene Vergadering is ontleend aan de Nederlandse cultuur, vind ik ook wel aardig. Heb je het allemaal bij elkaar. En of het dan nog niet genoeg is, staat erachter die in de hemelen opgeschreven zijn. Want ja, die Raad van Oudsten, die Algemene Vergadering, bestaat uit eerstgeborenen en al wat de baarmoeder opent, dat zijn wij ook. Want we zijn eerste gelovigen sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. En daarom gaan wij als gemeente collectief naar de hemel. In tegenstelling tot alle andere gelovigen uit voorgaande en volgende bedelingen. Dat is het hele verhaal. Zie. En daarmee begrijp je ook wat er nu verder nog volgt. Namelijk, we zijn ook gekomen tot God de rechter over allen. Maar je moet het wel netjes lezen. Gekomen tot. Dat wil zeggen toegevoegd aan. Zelfs deel uitmakend van. En niet alleen naartoe gebracht, maar er ook ingevoegd. Ik heb het niet nagekeken, maar ik dacht dat daar het woordje eis stond. In het Grieks aan het begin van vers 23 en dat betekent zelfs letterlijk tot in. He? Niet maar ernaartoe, maar goed, ik weet het niet zeker, dus laat ik er niet verder op ingaan. Maar we zijn toegevoegd aan, we maken deel uit van de Algemene Vergadering, van de gemeente, van die eerstgeborenen. We zijn toegevoegd en we maken deel uit van de hemelen, want inderdaad, wij zijn met Christus gezet in de hemel op grond van dit eerstgeboorterecht. En daarna staat er toegevoegd dus aan, je moet het net zo lezen, toegevoegd aan God de rechter over allen. Wij maken dus deel uit van die God. Nou, om het dan iets makkelijker te maken, welke God is rechter over allen? Dat is natuurlijk een domme vraag, want er is maar één God. En toch kan ik hem wel vragen zo. Welke God is rechter over allen? Wel, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, heeft hem gegeven om gericht te houden. Johannes 5 enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat over de Heer Jezus Christus. En inderdaad, wij zijn aan hem toegevoegd. Dat staat meteen in Handelingen 2 al. En anders in Handelingen 4, als ik me uit het hoofd goed herinner. De gelovigen worden toegevoegd den Heere. Aan de Heer. Dan wel aan de gemeente. Maar het is zijn lichaam, heet het bij gelegenheid. Dus inderdaad, wij zijn gekomen tot, toegevoegd aan God, de rechter over allen. Zoals trouwens de oudsten uit Israël werden toegevoegd aan Mozes. Op aanwijzing van Jethro, zo zit het gewoon. En toegevoegd aan de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Dat wil zeggen, het gaat niet om stoffelijke zaken, maar het gaat om geestelijke zaken, namelijk om hemelse dingen. En alles wat leeft en in de hemel thuis hoort, heet geest. En dus lees je dat hier ook. En de term rechtvaardigen is ongetwijfeld ontleend aan het Joodse gedachtegoed. De rechtvaardigen zijn daar degene die de normen en waarden stellen in de maatschappij. De tzaddikim, de rechtvaardigen. En daarbij wordt ook gedacht aan de Raad van Oudsten. Binnen het Jodendom, dat is een vaste term, dat zijn de oude wijze mannen die geacht worden wat geleerd te hebben in hun leven en van advies te kunnen dienen. Kortom, dat zijn die oudsten. De volmaakte rechtvaardigen. En dan nog een keer, we zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Op die laatste dingen ga ik niet in, maar inderdaad, we zijn toegevoegd aan de Heer Jezus. En wat is Hij ook alweer? De eerstgeborene, de koning, de hoge priester en noemt u maar op. Al die lijnen komen daaruit en wij hebben er deel aan, was de bedoeling. Kortom, via dat woord ecclesia alleen al, kom je terecht bij deze waarheid dat we koningen en priesters zijn, eerstgeborene en als het ware levieten, of hoe je dat maar noemen moet. Maar ook via de term eerstgeboorte kom je daar terecht. Nou wordt die op de gemeente, dacht ik, alleen maar hier van toepassing gebracht in de Bijbel. Alleen in dit vers. Hetgeen voor andere gelegenheid is om het dus weg te redeneren. Want dat is makkelijk, het is maar één vers dat je weg hoeft te redeneren. Maar goed, ik heb er geen behoefte aan. Het woord eerstgeborene staat hier alleen maar over de gemeente. Niettemin wordt het elders uitgebreid gebruikt. In 1 Korinthe 15, in Colossense 1, noem maar wat op. Ter aanduiding van de Heer Jezus als eerstgeborene. Van wie wij deel uitmaken, zoals hier ook staat. Dus zo kom je er ook terecht. Maar er zijn nog veel meer van die termen. Want, ik moet de belangrijkste dan maar eerst noemen. En dan ga ik dus naar Romeinen hoofdstuk 8. Daar vinden we er een paar bij elkaar. Romeinen 8 namelijk, waar staat dat wij als gelovigen die geest van God, dan wel de geest van Christus, dan wel gewoon Christus hebben ontvangen. En dus met hem zijn levend gemaakt door zijn geest die in ons woont. Dat is het einde van vers 11 van Romeinen 8. Waarna staat wij zijn schuldenaars, niet naar het vlees om naar het vlees te leven, maar wij zouden naar de geest leven. Sterker nog, wij zouden door de geest Gods geleid worden. En dan staat er in vers 14, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen, want dat staat er echt, en niet kinderen, die zijn zonen Gods. En daar heb je een van die uitdrukkingen. Wij zijn zonen geworden, of wij worden geleid tot zoonschap van God. Wel in elk geval sinds wij wedergeboren zijn, niet daarvoor. Dus het is toch een kwestie van zo'n stelling. En ik durf het wel te zeggen, want het woord staat toch in het volgende vers. Het is een kwestie van aanstelling. Maar aangestelde zonen zijn per definitie, dat kan gewoon niet anders, zijn per definitie eerstgeborenen. Ik bedoel niet omdat ze de eerste zijn, maar gewoon omdat ze als zodanig in die functie worden gesteld, aangewezen namelijk. Zo van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Psalm 2 wordt gezegd over de Heer Jezus. En op een bepaalde dag werd hij aangewezen, want het is inmiddels vervuld. En Isaac zei tot, dat klopt niet helemaal, maar Isaac zei tot Jacob, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat zei hij niet, maar er was een dag waarop het zo gebeurde. Je werd aangewezen. En zo wees David zijn zoon aan, die hem zou opvolgen. Salomo. Er kwamen wat vrouwen aan te pas om dat te regelen, maar niettemin David wees hem aan. Dat is hem en niet die andere. En zo verder. Het is een kwestie van aanstelling. En daar gaat het hier ook over. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ik ben geneigd om altijd te lezen als die worden zonen Gods. Maar als u onder zonen Gods nog wil verstaan priesters, dan heb ik er vrede mee dat we het zo laten staan. Want wij zijn priesters, koningen nog niet, maar het onderscheid wordt hier in dit schriftgedeelte domweg niet gemaakt. Dus ik ben altijd geneigd het vooruit te schuiven. Wij zullen tot zonen gesteld worden bij de verlossing van ons lichaam. Dat staat er namelijk hierna ook. Maar onthoud nou die termen. Zonen Gods duidt op eerstgeboorterecht en dus op koningschap en priesterschap. Heerlijkheid en godsdienstige verantwoordelijkheid voor de levenswandel. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Want, vers 15, gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, onder de wet, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Noteer dat alsjeblieft in uw Bijbel, want dat is wat er staan moet. Eén woord in het Grieks, letterlijk te vertalen met zoonstelling en niet kinderen en ook niet aanneming. Wij zijn geen aangenomen kinderen, wij zijn aangestelde zonen, althans dat zouden wij zijn. En door de werking van de geest worden wij daarnaartoe geleid. En daar heb je dus een uitdrukking, aanstelling tot zonen, onthoud hem, hij staat hier, hij staat in vers 23 en hij staat in 9 vers 4... Dat heb je al drie keer. Dan staat hij nog in Efeze 1 vers 6, zo als ik het moet gokken. Want daar staat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Hebben jullie? En als u een lijstje maakt op de manier waarop ik dat ook gedaan heb, min of meer, dan vul je die woorden dus in, hè? Alles wat met dit eerstgeboorterecht te maken heeft en dus met dit koningschap en priesterschap, Deze uitdrukking, aanstelling tot zonen, maar ook die van tevoren verordineren uit Efeze 1. Was het vers 6, geloof ik wel? Hè? Vers 5 nog. Die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. En als die tevoren verordinering in het verlengde ligt van de uitverkiezing, dan kun je het woord uitverkiezing ook opschrijven, want God had Israël uitverkoren om hem te dienen en dus om tot koninklijk priesterdom gesteld te worden. Dus dan neem je het voorgaande vers, dat is dan vers 4 uit Efeze 1, ook nog mee. Gelijk God ons in Christus heeft uitverkoren, heeft ons uitverkoren in hem van voor de nederwerping de wereld enzovoorts. Tot wat? Nou ja, dat zegt dan het volgende vers. Om ooit tot zonen gesteld te worden. Wat kan dat nou anders inhouden dan eerst geboorterecht en dus koningschap en priesterschap? Dus schrijf die termen maar op. Bovendien hebben we er hier in Romeinen nog een. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat zijn wij nog, daarom worden we ook geleid. Zonen worden namelijk niet geleid. Daarom vertaal ik vers 14 altijd zonder aarzelen met die worden zonen Gods. Dat is taalkundig volkomen verantwoord. We zijn bezig het te worden, maar we zijn kinderen. En daarna, in vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Vul die term ook maar even in het lijstje. Erfgenamen van wat? Kijk, dat kinderen of zonen erven, ja, dat zal wel als pa wat nalaat wellicht. Maar het is pas van belang als het gaat om eerst geboorterecht. En dat is daar gaat het hier natuurlijk ook over. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Dat had ook kunnen zijn, zo worden wij erfgenamen hoor. Maar ja, dat is met het woord toch altijd zo. Hè? Je bent iemands erfgenaam, maar dat is pas echt waar als die iemand ook inderdaad overleden is. En zijn testament is geëxecuteerd. Daarvoor kan je wel erfgenaam zijn, maar van de ene dag op de andere kan je weer erfgenaam af zijn. Dus dat zegt niet zoveel. Ook al ben je erfgenaam, dan moet je het nog worden. En anders heb je er niks aan. Die heb je toch, hè? Dus we zijn kinderen, dan zijn we erfgenamen, vul hem dus in eerstgeboorterecht. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ik weet niet wat er in het Grieks precies staat of de vertaling wel correct is, maar het betekent uiteraard mede-erfgenamen met. Samen met Christus erven wij. En wat hier naar voren wordt gebracht is niet zozeer dat Christus de eerstgeborene is en dus de hoge priester, de ordening van Melchizedek en dat soort dingen, maar dat wij als gelovigen in zijn positie zouden delen. Dat is één vers verder terug in Efeze 3. Leuke. We spreken Romeinen 8 en tegelijkertijd bespreken we Efeze 1 achter tevoren. Tussendoor. Maar goed. Voorgaande vers 3 van Efeze, waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daarna staat er, hij is uitverkoren en wij met hem. Hij is tevoren verordineerd tot zoonstelling, wij dus met hem. En zo kreeg je zelfs een rij van 7 dingen die daar genoemd worden. En hier staat het ook, indien wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. En dat woord met komt hierna alsnog, want er staat, zo wij anders met hem lijden, dat betekent indien wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dus zijn heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Ik weet geen betere Nederlandse term dan deze, als je moeilijk vindt te leren maar. Hè. We zouden delen in zijn heerlijkheid. En daarover gaat het volgende gedeelte. Waarin gezegd wordt dat de hele schepping feitelijk wacht op die toekomst die geopenbaard zal worden, die God beloofd heeft. En meer specifiek, de hele schepping wacht op, vers 19, de openbaring der zonen, niet kinderen, weer fout vertaald, de openbaring der zonen Gods. Dat wil zeggen, het wacht op het moment dat God officieel aanwijst en zegt, kijk, dit zijn mijn zonen. Hebben jullie? De meervoud. We hebben het over de enige Zoon van God. Hier staat, de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. En dat zal wel de reden zijn waarom de vertalers het toch maar vertaald hebben met kinderen. Want iets als die enige Zoon, dat was in die dagen link hoor, om daar iets aan te tornen. Je kop ging er maar zo af in die dagen, of je eindigt op de brandstapel. Nee, ik ben bloedserieus. Maar er staat zonen. Er zijn er namelijk meer. Het is Christus onder de zonen de eerstelingen, binnen die zonen de eerstgeborenen. Maar de zonen worden samengerekend en samen ontvangen ze eerstgeboorterecht boven de overige zonen. Want deze zonen vormen samen de gemeente en dat is een eenheid. En die eenheid als eenheid krijgt dus dat eerstgeboorterecht. Was de bedoeling. En dus wacht de schepping op de openbaring der zonen Gods. Dat Gods aanwijst en in het publiek en zegt, dit zijn ze. Dat is onze toekomstverwachting. Niet eens de opname van de gemeente, maar onze verschijning in heerlijkheid met Christus. In de toekomst. Met als gevolg de openbaring van zijn koninkrijk uiteraard, waarbinnen wij een priesterlijke en koninklijke verantwoordelijkheid hebben. Nou, waarna gesproken wordt in vers 21 over de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Maar goed, ik ga naar vers 23, waarvan onszelf staat, van ons individueel, dat wij zuchten in onszelf, kreunen en daarmee lijden in onszelf, maar dat wij verwachten de zoonstelling voor de toekomst uiteraard. En de vraag wanneer zal het dan gebeuren en hoe gebeurt dat, staat het erbij, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dus blijft het zo, officiële zoonstelling is pas in de toekomst officieel bij de opname van de gemeente, maar waar het gaat om de openbaring der zonen Gods, is dat dus 7 jaar later. In de officiële wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Zie? Nou goed. Daarna vinden we in dit verband nog andere termen, want dat is in vers 28. Termen die hiermee in verband gebracht worden zijn tevoren verordineren, maar die had hij al opgeschreven. Hij staat hier in vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Dat tevoren kennen had ook gekund erbij, want de God kende bijvoorbeeld ook Isaac tevoren en kondigde zijn komst aan en ook zijn naam. En hij werd de eerstgeborene officieel. En zoals met de gemeente ook, want de gemeente is voorgekend van voor de grondlegging der wereld, Efeze 1 vers 4. Dus het woord mag je eigenlijk ook nog in het rijtje schuiven, maar goed. Die heeft ons ook tevoren verordineerd, den beelde, of gewoon het beeld, zijns zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij, die zoon, enkelvoud, de eerstgeborene zij en onder vele broederen is officieel grammaticaal niet onjuist. Althans, het is in overeenstemming met de regels die de vertalers hebben opgesteld. Maar het woord is eigenlijk het woord in en in het Grieks. Normaal vertaald met in. En het heeft de betekenis van verbonden met. Men leest de vertaling van de Jehovah's getuigen. Niet al te vaak, maar dit soort teksten. Moet je maar eens lezen hoe ze het woord in vertalen. Dat is interessant. Want dan zie je de echte betekenis, dat is waar. Dat wil zeggen, het betekent samen met. In verbondenheid met. Want het is niet zo dat hier staat dat de Heer Jezus de eerstgeborene is van of boven vele broederen. Maar dat hij samen met vele broederen één eerstgeborene vormt. Namelijk de gemeente, hebt u die? Beter kan ik het niet uitleggen. Het woord broeder betekent trouwens bijna hetzelfde als zoon. Zoon betekent erfgenaam en broeder betekent mede-erfgenaam. Check het maar in uw Bijbel, zeg maar. Dat is wat het betekent. Het heeft met generaties en familieverhoudingen nauwelijks iets van doen. En als het wel ermee van doen heeft, is dat tamelijk toevallig. En daarna, die hij tevoren verordineerd heeft, dat woord had hij al, heeft hij ook geroepen, die had hij nog niet. Want roeping is roeping tot eerstgeboorterecht. Al was het maar omdat het hieruit blijkt. Het is synoniem met uitverkiezing. Roepen uit, to call. De functie van het evangelie in onze dagen. Roepen uit, to call. Geroepen tot zoonschap. Vandaar dat Efeze 4 vers 1 of 2 kan zeggen: ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Waartoe zijn we dan geroepen? Nou, we zijn tevoren verordineerd, maar dat is een ander woord, om tot zonen gesteld te worden. Maar het gaat om precies hetzelfde, roeping. Net zo goed dat Israël geroepen is. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, heet het dan, bij gelegenheid. Was dat ook niet, Jeremia 31? Nou goed, laat me zeggen. Die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. Hetzelfde woord, dezelfde strekking. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat denkt u misschien niet, maar het heeft er wel degelijk mee te maken. Want die rechtvaardiging maakt ons tot, dat we gerechtvaardigd zijn in Christus, maakt ons tot ideale oudsten, eerstelingen, volksvertegenwoordiging. Want wij zijn rechtvaardig. En de koning zou rechtvaardig zijn, de koning der gerechtigheid. En de Joden zeggen, het ideaal is dat wij geregeerd worden door het tzaddikim. De rechtvaardigen. U weet wel, tzaddik van Melchizedek, Melchizedek, enzovoorts. Dat is een vaste Bijbelse gedachte. En daarna, die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dat is waar het om gaat, want de heerlijkheid bestaat uit de heerlijkheid van het priesterschap. Zo wordt het ook letterlijk genoemd in de Hebreeënbrief. En de heerlijkheid van het koningschap. En dat gaat zonder toelichting verder. En de strekking van dit vers is niet van de Heer doet eerst dit en dan dat en dat dat, of heeft dit gedaan en dus ook dat en dus ook dat. Wij lezen dat waarschijnlijk tamelijk oppervlakkig zo, maar ik kan u verzekeren dat een dergelijke structuur die hij tevoren gekend heeft, heeft hij verordineerd, en die hij verordineerd heeft, heeft hij geroepen, die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Deze structuur duidt gewoon aan dat al die verschillende woorden aanduiding zijn van één en hetzelfde ding. Het gaat niet om een volgorde waarin iets gebeurd is. Het duidt er gewoon op dat al die begrippen met elkaar samenvatten en beschrijving geven van één en dezelfde zaak. En voor een deel is het gebeurd, voor een ander deel nog niet. Maar dat is niet wat hier gezegd wordt. Of het al gebeurd is of nog gebeuren zal. Wat er gezegd wordt gewoon is dat deze begrippen betrekkelijke synoniemen zijn. Of overlappende begrippen, en dat ze bij elkaar horen en in de praktijk een gemeenschappelijke betekenis krijgen. Er hangt meer aan dan alleen maar seks, een smal woordje. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Daarna heb ik gezegd in hoofdstuk 9 vers 4 staat ook die uitdrukking aanstelling tot zonen. Want daar gaat de apostel verder op dit thema in, op de bekende vraag die ik niet uitgebreid meer kan beantwoorden. De bekende vraag, ja dat kan wel zo zijn, maar dit waren toch dingen die aan Israël beloofd waren. En Paulus zegt, dat is ook zo, aan de Israëlieten is beloofd deze aanstelling tot zonen, 9 vers 4, maar daarna zegt hij, vergis je niet, wie zijn eigenlijk die Israëlieten? En het antwoord is, heel uitgebreid, omdat het een beschrijving geeft van een belangrijk deel van Gods plan, maar het eenvoudige antwoord is, Israëlieten, wel tot op heden zijn alleen wij dat als gelovigen. En wij worden beschouwd als eerstelingen uit Israël en dus zijn we Israël. Wij zijn zelfs het overblijfsel uit Israël. Er zal wel meer uit Israël overblijven in de toekomst, maar tot op heden is dat de gemeente. En dus zijn we de eersten die deel hebben gekregen aan de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Maar op grond van het eerste recht worden we meteen gepromoveerd naar de hemel. Weg. Nou ja, weg. Niet weg. Hoger. Dat is wat uiteengezet wordt. In de volgende hoofdstukken, dus 9 tot en met 11. Wat zal ik nog eens meer noemen? Dat koninklijke priesterdom heb ik al aangehaald uit 1 Petrus 2, was dat, meen ik. Daar ga ik even naar terug, om daar een draadje op te pakken. Ik kom trouwens daarbij voorbij aan Jacobus hoofdstuk 1. Ik zie Jacobus. Oh ja, Jacobus 1. Jacobus 1 zegt dat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. 1 vers 18. opdat wij zouden zijn, er staat niet eerst geborenen, maar eerstelingen. Maar de aardigheid ervan is dat in het Nederlands dat verschillend is, een verschillende betekenis heeft. Eerstgeborenen zijn door de baarmoeder voortgebracht. Eerstelingen zijn de eerste vruchten van de oogst, zijn ook eerste, maar komen niet uit een baarmoeder. In de vertaling, maar in het Hebreeuws is het hetzelfde woord. Eerstgeborene of eersteling. Hebben jullie die? Het is een onderscheid wat alleen in onze Statenvertaling bestaat. Andere vertalingen ken ik niet. Maar in het Hebreeuws is het volstrekt hetzelfde woord. Dus hier staat het ook. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. En er staat dus ook dat we een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben. En het verklaart waarom de volgende versen zeggen dat wij niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zouden zijn. Kortom, daar staat gewoon, zoals Paulus het zou formuleren, dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, omdat wij priesters zijn. En geroepen tot koningschap bovendien. Maar goed, ik was onderweg naar 1 Petrus, waar we al waren, maar ik ga een paar versen eerder lezen nu, waar staat dat wij tot de Heer komen in vers 4, naderen, staat er niet, maar komen. Maar het komt op hetzelfde neer. Tot welke komende als tot een levende steen, dan begint het verhaal over die steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren. Onder verwijzing al naar Psalm 118. En dan, zo wordt ook gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, namelijk tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Hier vindt u dus het priesterschap en daarmee het eerstgeboorterecht van de gelovigen uitgedrukt. Maar dat ik het weer opzoek is omdat de apostel Petrus tegelijkertijd het beeld aanhaalt van de tempelbouw, vandaar ook de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks uit Psalm 118. Maar het idee is dat zoals de stenen werden samengevoegd tot één huis, namelijk één tempel, zo wordt de gemeente samengevoegd uit individuele gelovigen die eeuwig leven hebben ontvangen, uitgebeeld in de steen. De gelovigen worden samengevoegd tot één tempel. Maar als de gemeente één huis is en bovendien één tempel, dan is het dus een priesterlijk huis. En als een huis een volk is, gaat het dus om een priesterlijk volk. En die conclusie trekt Petrus hier dus ook. Want hij zegt, tot een geestelijk huis. Het woord tempel staat er niet, geloof ik, hè? Nee. Tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Maar dat geestelijke huis, uitbeeldend een heilig priesterdom, dat huis is dus een tempel. Zoals een koninklijk huis een paleis is en andersom. Heb je dat? En waarom ik dat zeg? Wel omdat op andere plaatsen diezelfde termen gebruikt worden en daar hebben ze dus dezelfde betekenis. Bijvoorbeeld Efeze. Efeze ligt altijd voor de hand. Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat gelovigen uit Joden en Heidenen, maar eigenlijk gelovigen uit de 10 en de 2 stammen, samengebouwd worden op één fundament en zo worden leden van het huis Gods, vertaald met huisgenoten Gods in vers 19 van Efeze 2. Medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods, maar als je vertaalt met leden van het huis Gods, dan kom je beter uit, want daarna gaat het over het huis Gods verder. In vers 20, gebouwd, een huis Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, eveneens geciteerd uit Psalm 118, net als Petrus dat deed. Op of eigenlijk in welke het gehele gebouw, maar het is de gemeente, bekwamelijk samengevoegd zijnde, want zo werd de tempel gebouwd, met bewerkte stenen die keurig in elkaar pasten, lees het maar eens na. Opgroeit, opwast, tot een heilige tempel in de Heere. Maar wat ons niet zou moeten ontgaan, is dat hier dus gewoon staat dat wij een priesterlijk volk zijn en dat dus alle gelovigen per definitie priesters zijn. En dus de primaire verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods te bewaren. En toe te passen, want dat hoort bij bewaren uiteraard. om te verkondigen de deugden des genen die, enzovoorts. Hebben jullie die? Heel dat priesterschap wordt niet genoemd. Bij nader inzien, de term priester of priesterschap of woorden van die strekking worden in het Nieuwe Testament alleen gebruikt in de Hebreeënbrief voor Christus, de hoge priester. In 1 Petrus een koninklijk priesterdom. En in Openbaring 1, God heeft ons, of de Heer Jezus Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Vaker komt het woord niet voor. Dus het blijft altijd een probleem. Is elke gelovige een priester? Nou, men heeft maar 3 teksten in heel de Bijbel als het er helemaal over gaat. Dus daar ben je gauw vanaf. En bovendien kennen wij de Rooms-Katholieke Kerk. Sinds 1500 jaar in elk geval was er niet anders dan dat. De Rooms-Katholieke Kerk waarin men mensen specifiek had aangewezen als priester. Dat is een knappe truc, want dat betekent automatisch, als je die aanwijst als priester, heb je meteen gezegd dat al die anderen het niet zijn. Want die ene gelovige is wel een priester, maar als je gezegd hebt, dit is een priester, heb je gezegd, die zijn het niet. Je geeft hem een officieel ambt, je noemt het zo, je hebt het algemene priesterschap van de gelovigen dus zo in één klap ontkend. En in de reformatie is dat niet helemaal meer boven water gekomen, omdat men daar de belangen van inzag dat de gelovigen strikt werden geleid. En dat de nieuwe protestante kerk, die moest toch vooral beschermd worden. Er moesten bekwame mensen aan de top staan. Dus iets van algemeen priesterschap van gelovigen, daar heeft men niks van moeten weten. Want dan krijg je weer zo'n zootje ketters wat hier en daar links en rechts rondloopt. Hè? Het is eind van de dag, zuster, ik moet het snel zeggen. Dus excuus daarvoor. Maar zo is dat nou eenmaal. Dus heeft men het beschermd. Zie? Alleen het woord priester gebruikt men daar helemaal niet. Maar in werkelijkheid, alle gelovigen zijn dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. En uit dien hoofde dus priesters, want dienstknechten van het verbond zijn priesters, of dat nou het oude of het nieuwe is. Maar als de gemeente een tempel is, is de gemeente dus een priesterlijk volk. 1 Korinthe 3, leg hem er maar naast, daar gaat hij weer. Weet gij niet dat uw liederlichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Maar je had net zo goed kunnen zeggen, weet gij niet dat gij een priesterlijk volk zijt? Met als volgende vraag, maar waarom doen jullie dan geen priesterlijk werk? Want dat is de consequentie. Wandel dan in overeenstemming daarmee. Want dat heeft inderdaad consequenties voor het praktische leven. 1 Korinthe 3, waar staat de gemeente gebouwd op een fundament dat gelegd is? En dat soort dingen meer. Het zijn dezelfde gedachten als hier uit Efeze en uit 1 Petrus 2, maar met dezelfde strekking. De gemeente is een volk van priesters en koningen. Eerstgeboorte had ik al genoemd. Predestinatie, dus tevoren verordineren, had ik ook al genoemd. Tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden enzovoort. Wijst op precies dezelfde functie. Er is er nog één tot slot die ik wil noemen. Die ontleen ik nu maar even gemakshalve en vanwege het tempo aan de Hebreeënbrief in het algemeen en meer in het bijzonder aan Hebreeën 9 vers 14. Waar een vergelijking gemaakt wordt tussen de inzetting van Grote Verzoendag onder het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. En dan staat er in vers 13 van Hebreeën 9, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf, Goden, aan God, onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De priesters werden in bad gestopt en daarna geparfumeerd, gezalfd, bedoel ik. Ze werden gewassen en gestreken bovendien ook trouwens. Maar ze werden in bad gestopt en gereinigd om hen officieel te bekwamen tot de dienst. En wat hier staat is dat wij gereinigd worden dan wel zijn. door de hoge priester, door het bloed van Christus, door zijn leven enzovoorts, met als doel het dienen van de levende God. En dat is nou precies waar het om gaat. Begrippen als reiniging, in deze geestelijke betekenis van het term, en het synoniem daarvoor, heiliging, want het is volstrekt synoniem, deze twee begrippen duiden ook op het precies hetzelfde. Het is de reiniging van de priester om priesterlijke dienst te vervullen. Het is de heiliging tot het priesterambt. En als de gelovigen dus genoemd worden geheiligden of heiligen in Christus Jezus, dan staat er dus ook gewoon, ze zijn eerstgeborenen, want ze zijn priesters en ze zullen tot koningen worden gesteld, omdat het is onder het nieuwe verband. Hebben jullie nog? Dat heb ik daarmee niet echt aangetoond. Ik zeg het alleen maar, ik heb de tijd niet meer om dat aan te tonen. Maar je vindt het terug in, met name in Hebreeën hoofdstuk 10. Waar staat dat wij geheiligd zijn. In vers 10 van Hebreeën 10 bijvoorbeeld. Dat wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Nou ben ik even blij dat ik het niet meer uitgebreid kan uitleggen, dus ik mag mij nu beperken tot dit ene vers. Dat maakt het een stuk simpeler. Wij zijn geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Het lichaam van Jezus Christus is gewoon de gemeente. Wij zijn zijn lichaam. Onthoud dat waar dat staat, staat er dus ook dat wij priesters zijn. Want wij zijn of het lichaam van de hoge priester, en dus ook priesters, of als je het iets breder neemt, wij zijn het huis van de hoge priester, en dan hebben we zelfs deel niet aan zijn priesterschap, maar als een hoge priesterschap zelfs, hetgeen te verdedigen valt. Maar goed, ga ik verder ook niet op in. Wij maken deel uit van het lichaam van Jezus Christus, dat geofferd is geworden, namelijk offeren betekent aan God ter beschikking stellen. En toen de Heer Jezus zelf zich aan God ter beschikking stelde, in zijn opstanding, want dat is wat hier uiteengezet wordt, werd daarmee niet alleen hij geheiligd, maar daarmee werden ook wij, omdat wij zijn lichaam zijn, geheiligd. Geheiligd tot wat? Ja, dat hoort erbij. Heilige is immers apart zetten, leren wij op de zondagsschool. Voor welk doel? Reserveren, oké, maar waarvoor? Gereserveerd, ja leuk. Maar waarvoor? He? Om God te dienen, dat is wat het betekent. En dat het gepaard gaat met reiniging heeft tot gevolg dat reiniging en heiliging synonieme begrippen zijn in de Bijbel. De Heer reinigt de gemeente en heiligt haar, of andersom. Dat is Efeze 5. Maar als je dat leest, weet je meteen weer waar het over gaat. Eerstgeboorterecht, koningschap, priesterschap, hemelse bestemming, dubbel deel wat er me wezen mag. En hier dus ook. En hier staat dat offer van het lichaam van Jezus Christus is eenmaal geschied. Dat was niet onze wil, maar zijn wil, die van Christus zelf, om dat te doen. En in zijn wil zijn wij geheiligd, als u begrijpt wat ik bedoel. Of wat de apostel bedoelt. De Heer Jezus Christus wilde God dienen in de positie van hoge priester sinds zijn opstanding. Hij heeft ja gezegd en zei hier ben ik. Hij stond op uit de dood en zei zie hier ben ik om uw wil te doen. Daar staat hij net voor. In vers 5 en zo. Daar in de buurt. Echt wel. Hij stond op uit de dood en zei hier ben ik om uw wil te doen. En zijn hemelse vader zei oké, ik stel je aan als... Hoge priester, gij zijt priester in de eeuwigheid, zei hij naar de ordening van Melchizedek. En naar buiten toe zei hij, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En daarmee wordt dat meteen uitgesproken over u en mij als gelovigen, omdat we zijn lichaam zijn. En dus zijn we met hem gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en met hem geheiligd. En dus zijn wij, Romeinen 8... mede-erfgenamen met Christus, want we krijgen dezelfde erfenis, op hetzelfde niveau. Zie? En ons wacht diezelfde heerlijkheid dus ook. En terwijl ik het zeg, denk ik, ik wil nog één andere schriftplaats noemen en dan mag u weer weg. En dat is... Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. 2. Want daar staat het ook. Daar staat eerst dat Christus gezet is aan de rechterhand der majesteit in de hoge. Dat was zijn aanstelling tot zoon. Hij wordt er ook de zoon genoemd. Dat was vers 3 en vers 1 van Efeze 1. Later opnieuw aangehaald in hoofdstuk 2. In verband met de vraag, wie is die mens? Wie is die echte Adam? Enzovoorts. Dan wel, wie is zijn erfgenaam? En het antwoord is, het is Jezus. En die zien wij met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is vers 9 van Hebreeën 2. Die voor korte tijd, een weinig, voor korte tijd betekent het, minder dan de engelen geworden was in zijn omwandeling op aarde, vanwege het lijden des doods. Namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij zou de dood ondergaan. Hij kwam op aarde, werd geboren om te sterven. Vrolijk kerstfeest, denk ik dan altijd. Mij lukt het nooit zo goed. Hij kwam op aarde om te sterven. Ja. Maar daarna dan, hè? Lees mee. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, tot heerlijkheid leidende. Nou, zonen worden sowieso tot heerlijkheid geleid, maar staat er hier extra bij, want die zonen zijn uiteraard eerstgeborenen, nooit wat anders. Zie? Hij zou zonen tot heerlijkheid leiden, zelfs velen, maar het is de complete gemeente dus. En daarvoor was het nodig, het betaamde hem, om de overste leidsman hunner zaligheid, de eerste onder al die broederen dus, uit Romeinen 8, om die door lijden aan te stellen. Te heiligen, te reinigen had ook gekund, te zalven had trouwens ook nog gekund, maar omdat hier wat meer nadruk ligt op de dood, wordt de term zalven niet gebruikt blijkbaar, maar wel heilig en reinig had ook gekund. Want hij nam de zonden der wereld en dus de onze inderdaad weg. Maar het doel wordt hier gegeven als het tot heerlijkheid leiden van vele zonen, opdat er vele deel zouden hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus. En daarom staat er ook, ik lees maar verder, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Met spatie. Ze zijn namelijk één. Zonder spatie zijn ze namelijk niet meer één, hè? Dat weet je. Ze zijn allen uit één stuk, één volk. Ze vormen één geheel, een priesterlijk volk. Dat wil zeggen, wij als gelovigen zijn één met Christus. Dat is ook de verhoring van zijn gebed. Uit Johannes 17. De beroemde, weet u wel. Ik, Vader, ik wil dat zij allen één zijn die gij mij gegeven hebt, enzovoorts. Gelijkerwijs wij één zijn, enzovoorts. Nou ja, dat is ook gebeurd. Wij zijn één met hem. En dus, wij horen tot die vele zonen. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, Christus en de gemeente, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hen, ons dus, broeders, namelijk mede-erfgenamen te noemen. En leg hem maar weer naast Romeinen 8. Opdat hij de eerstgeborene zij onder, in de betekenis van samen met vele broeders. Maar hier staat het feitelijk ook. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen ons dus broeders te noemen. Als hij zegt, vers 12, ontleent hem Psalm 22. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En als je het nazoekt, zal blijken dat dit de woorden zijn die de Heer Jezus uitspreekt in verband met zijn opstanding. Als hij zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij de naam Gods aan zijn broederen verkondigen. En hier wordt dus geïmpliceerd dat die broederen, dat is de gemeente. En dus sinds de opstanding van Christus maakt hij zich en daarmee het plan Gods, de eer Gods, de lof Gods, de naam Gods bekend aan de gemeente. Niet aan de wereld, aan de gemeente. Want dat is het aanstellen nog van de raad van oudsten. Israël uit Egypte, oké, maar eerst de raad van oudsten aanstellen voor het zaakje verder hobbelt door de woestijn. Heb je die nog? Dat is wat de Heer nu doet. En dan nog... nou ja, en daarna... Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Ze zijn broeders. En in vers 17 wordt de draad weer opgenomen. Waarom hij in alles de broederen, de mede-eerstgeborenen, moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou ja, dat is de climax hier feitelijk van de uiteenzetting, hier in Hebreeën, voorlopig. Maar je moet heel goed oppassen als je het leest, want het grijpt veel hoger dan wij gewoonlijk denken. Gaat het maar niet om zondaren die zouden zalig gemaakt worden, hoewel dat zo is, maar het staat hier niet. Wat hier om gaat is de aanstelling van een gemeente van eerstelingen enzovoorts. En in de praktische toepassing van de brief, aan het slot dus, lees je dat dus ook samenvattend, maar dat hebben we uitgebreid gedaan in Hebreeën 12. Dat we zijn toegevoegd tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat is vier keer hetzelfde, maar goed, om het ons op het hart te drukken. En daarna de herhaalde uitspraak, herhaald uit hoofdstuk 2 vers 1, die vind je in Hebreeën 13 vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want waar het om gaat is dat ons deze grote zaligheid gepredikt wordt, wordt voorgehouden en wij worden geacht die dingen op prijs te stellen. Dat wat de Heer ons allemaal geeft in Christus. En daarvoor kunnen we hem woordelijk danken. Ik zeg ook wel eens, en ik weet dat het erg spottend klinkt, maar ik bedoel het niet zo. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat we de Heer zeggen dat we hem loven en prijzen en eren en dat hij zo groot is en al dat soort dingen meer. Maar de beste manier om die dingen te formuleren, vorm te geven, is niet eens verbaal, maar is gewoon in ons dagelijks leven. Want wij zijn die eerstgeborenen, wij zijn die levieten, wij zijn die priesters, zelfs hoge priesters als het er nou helemaal over gaat. Maar goed, dat heb ik nou maar niet uitgelegd. En geroepen om inderdaad deel te hebben aan het koningschap van Christus. Daar kunnen wij ons nauwelijks voorstellen, ik tenminste niet. Maar je kunt wel zeggen, je kunt ook nazeggen, je kunt het ook in je Bijbel lezen. En je kunt het ook geloven. Maar wat van belang is, is dat het inderdaad de uitwerking zou hebben in onze levens. Dat we niet alleen geheiligd zijn, maar ook inderdaad heilig worden in heel onze wandel. Dat was weer 1 Petrus 1. Maar daar moeten we dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als onze God, maar ook als onze Vader en als onze Heer, omdat u ons stelt tot eerstgeborenen, tot zonen. We danken u dat we mogen lezen in uw woord, dat wij door de Heer Jezus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor u, onze God en Vader. Opdat we niet alleen nu u als priester zouden dienen, maar opdat we tot in alle eeuwigheid u als onze God en Vader zouden dienen. Onder leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we mogen leren verstaan dat wij als gemeente zijn een huis Gods, een tempel Gods, een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat het liefde voor de waarheid is waardoor wij met u verzond zijn en tot u gekomen zijn. Maar dat diezelfde liefde voor de waarheid ook onze levens zou bepalen. Omdat we daaruit zouden leven en omdat we die waarheid gestalte zouden geven ook in ons dagelijks leven. En daar zelfs van zouden getuigen om ons heen. Wij danken u dat u ons uw woord hebt toevertrouwd zoals u het ooit hebt toevertrouwd aan de priesters en aan dat priestelijke volk Israël. We danken u dat wij in onze dagen mogen zijn die schatbewaarders, die schriftgeleerden, die schrijvers die het woord Gods is toebetrouwd en die dat ook mogen aannemen voor hun eigen leven en ook mogen handhaven en meedelen aan anderen. Wij danken u dan voor dit grote voorrecht, deze grote zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. En dat we langzamerhand mogen leren verstaan in welke bijzondere positie wij als gelovigen in onze tijd zijn terechtgekomen. En niet alleen in onze tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En om die reden brengen we onze lichamen bij u als een levend heilig offer. En we vragen u, wilt u ons gebruiken in uw dienst, omdat u ons daartoe geroepen hebt. En dan ook vervolgens vragen we u, geeft u ons dan al wat wij daartoe nodig hebben? Aan kracht en wijsheid, omdat ook wij getrouwe priesters zouden zijn die uw woorden bewaren. Omdat we getrouwe dienstknechten zouden zijn. En omdat we daadwerkelijk ook die toekomende erfenis van u mogen ontvangen. Wij bevelen ons bij u aan, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.